Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 111 en daarvan het tweede vers. De zeren werken zijn zeer groot, wie oor daarin zijn lustgenoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. U zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17. Eerst stellen we ons voor het onderwijs van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest? Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij, lieven, zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest ter dienstbaarheid wederom tot vrees. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 119, vers 30, 32 en 33. Dus 30, 32 en 33, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. Vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan en naar uw woord gered uit al zijn noden. We willen met u vanmorgen stilstaan bij Romeinen 8 en daarna de vers 11. We gaan dat vers eerst samen lezen. En indien de geest, desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Gemeente, dit zijn woorden die we lezen, maar dit zijn ook woorden die we moeten proeven, die iets heel belangrijks tegen ons willen zeggen, en waar u denk ik de komende week eens over na moet denken. Woorden God zijn zomaar niet wat woorden, dat zijn dingen, dat zijn zaken. Die we natuurlijk moeten onthouden, maar ook in onze gebeden meenemen. En vragen of we daar ook hoop, moed, kracht, onderwijs uit mogen ontvangen. Het is natuurlijk goed dat we in de Bijbel lezen, dat we in de kerk gaan, maar het gaat toch om dat dat woord kracht mag doen in ons leven. Dat we de betekenis ervan voor ons persoonlijk gaan verstaan. En daar komen we eigenlijk voor samen, om het een beetje opgebonden te krijgen. Dat de Heer door zijn geest ons ook dat woord leert verstaan. En dan gaat het vanmorgen in Romeinen 8 vers 11 over de uiteindelijk de grootste troost voor de gemeente Gods. De Gods gemeente heeft een enorme troost. En een troost, dat is een ander woord voor houvast. En wat er ook gebeurt in deze wereld, dan komen de atoombommen of weet ik veel wat voor ellende. En Paulus heeft ook heel wat ellende meegemaakt. Hij onderwijst de gemeente Rome naar een enorme troost. En dan wijst hij eerst in vers 11 op de wortel. Wat is nu de grond voor die troost? En dan zegt hij tegen die mensen in Rome, de gelovigen, de Heilige Geest woont in jullie. In u woont. Zou je daar van de week ook eens over na willen denken, wat er nou in u woont? Paulus zegt dat die mensen in Rome, de Heilige Geest woont in u. Dat heeft hij herhaald, dat heeft hij voor ook al gezegd in vers 10 en in vers 9. Wat woont er nou eigenlijk in mij? Dat ik een gesprek heb, dat ik mijn knieën buig, dat ik naar de kerk ga, dat ik iemand ontmoet waar ik bevriend, maar ik doe iemand bij een hekel aan heb. Wat woont er dan in mij? En dan moet u zich veel confronteren met mensen waar u misschien een beetje een hekel aan heeft. En wat komt er dan naar boven in u? Paulus zegt tegen die mensen in Rome die in u woont. Dus de Heilige Geest woont dus in die mensen. Dat is de wortel van de troost. In de tweede plaats, de inhoud. Dan gaan we verder in het vers en dan staat er. Dan herhaalt Paulus weer dat hij Jezus opgewekt. En dat hij, dat is God de Vader, ook uw sterfelijke lichamen levend maken zal. Zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Zal levend maken. Nou, dat is, dan komt onze tweede gedachte wel op. Het is adembenemend wat Paulus hier opschrijft. Zeker voor die mensen die toen voor het eerst dit allemaal lazen. Hij zal uw sterfelijke lichaam levend maken. En tenslotte in de derde plaats zit er ook in onze tekst een drang en een ernst. En daar begint de tekst eigenlijk mee. En indien. En indien. Dat is wel belangrijk. Indien. Het zou kunnen zijn dat we zeggen, ja. Het is wel in de Bijbel, maar ja, dat is voor Gods volk en daar hoor ik niet bij. Ja, dat zou kunnen, dat u dat zegt. En dat u dat ook in de praktijk brengt. Of dat u zegt, ik hoor wel bij Gods volk, maar ik geloof, dat oefen ik niet altijd. Ja. En dan weet u wat er gebeurt. Als het geloof niet functioneert, gemeente, dan gaat David slechte dingen doen. Zo simpel is het. En indien. Dus waar geloof niet functioneert, dan komen we alleen maar slechtigheid tegen. En dat wil Paulus ook benadrukken. Dan werkt Gods geest ook niet met zijn troostvolle werkingen. En dat is dan de slotgedachte, de drang bij deze troost. Het gaat over de troost van de gemeente Gods. In de eerste plaats de wortel. In de tweede plaats de inhoud. En in de derde plaats de aandrang. Gemeente, naarmate je ouder wordt, dat zal u ook wel eens opvallen, kom je steeds meer in aanraking met mensen om je heen die overlijden. Kom je ook vaker op een begraafplaats. En dan krijg je ook van die kaarten waarop staat die en die is overleden. Dat kan uw ouders betreffen. Dat kan uw familie zijn, dat kan iemand zijn die u gekend heeft. jong bent en pas getrouwd, dan krijg je veel geboortekaartjes. Dan krijg je nog wel kinderen, kleinkinderen, dat is mooi, dat is rijk. Maar als je ouder wordt en je raakt zo richting de 70 en de 80, dan vallen er allemaal mensen om je heen weg. Die overlijden. Dan ga ik door van begraafplaats naar begraafplaats, van begrafenis naar begrafenis. Het is natuurlijk een heel ingrijpend gebeuren. En als u op een begraafplaats rondloopt, dan ziet u allemaal stenen. En die stenen zijn namen. Mannen en vrouwen, geboortedatum, sterfdatum. En onder elke steen ligt dan ook een verhaal. Er ligt een levensgeschiedenis. En als je op een begraafplaats rondloopt, dan vermenigvuldigt natuurlijk de gedachten, dat begrijp je. En soms dan zou je zo'n steen wel eens op willen tillen. Dat mag natuurlijk, dat kan ook niet. Want dan zit er zwarte aarde onder. Onder ligt natuurlijk een lichaam dat verteert, weer terugkeert naar de aarde en zo. Maar Paulus heeft het daar hier ook over. Het ook over overleden mensen. En dan zegt hij dat als de geest in je leven hier woont, dan is sterven eigenlijk wel heel ingrijpend, maar toch heeft sterven nog niet het laatste woord. Want dan zal Hij, God de Vader, die Jezus, uw sterfelijke lichamen leven maken. Dus dan, ik zeg het een beetje eenvoudig voor onze kinderen ook, dan tilt God die steen gewoon op en haalt die de mensen gewoon uit die graven. Dat was voor de Romeinen een hele verwerpelijke gedachte. Die vonden dat gewoon waanzinnig, zoiets. Daarom verbranden zij ook hun doden. Hè? Julius Caesar werd vermoord en daarna verbrand. Want het was toch bizar dat je weer terug wilde keren in dit leven met zijn honger en met zijn dorst en met zijn ellende, met geweld enzovoort. De lichamelijke opstand, dat was voor de Romeinen zoiets vreemds, voor de Grieken ook, dat hielden ze verre van zich. En toen Paulus erover begon tegenover Festus, zei Festus: Paulus, uw grote geleerde, brengt u tot razernij. Hou op met die wartaal. Dat bedoelde Festus. In onze tijd ligt het iets anders. En wij zeggen: het is dan niet vreemd of raar, maar het is gewoon niet mogelijk. Het kan wetenschappelijk helemaal niet. We hebben tegenwoordig wetenschap. En de wetenschap die heeft ons geleerd dat dode mensen niet meer lichamelijk opstaan. Dus ja, de Romeinen vonden het vreemd en raar. Wij zeggen: het kan niet. En dan zegt de apostel Paulus vanmorgen tegen ons, de Heilige Geest tegen ons: die sterfelijke lichaam worden weer levend. Gemeente, laat het voor ons niet iets vreemds, niet iets bizar of iets wat niet kan zijn. Dan laat het voor ons is dat een feit zijn. Dat echt gebeurt. Dat u en ik, we komen weer uit dat graf. En dan spits ik het nog wat toe. Dan zo nog weer over zo'n begraafplaats aan de dode weg of in Hoevelaken of waar dan ook. Soms is er een steen, ja. En daar ligt er een onder. Nog even wachten, die steen op. Dan komt hij eruit. Dan zal hij die sterfelijke lichamen levend maken. Dat is een belofte. En de kerk des Heren, de gemeente God, leeft op de belofte. En die belofte geeft hoop. Want hoop, dat is geloof in de toekomstige daden van God. Dat is hoop. En dat God in de toekomst, misschien volgende week, of misschien volgend jaar, of misschien over 2 jaar, over, weet niet wanneer, maar dat God dingen gaat doen. Dat hoop. En die hoop, die is gefundeerd in de belofte van God. Hij heeft het beloofd. lof, dat geeft dus hoop door het geloof. En die hoop beschaamt niet, en waarom niet? Ja, omdat wat God belooft, hij ook zeker doet. God zegt niet, ik beloof, maar het doet niet. Maar God, ik beloof en doet op Gods manier, op Gods tijd, maar hij doet het wel. Dus die stenen van die graven gaan er een keer af. En dan worden die sterfelijk lichaam weer levend. Tot eer van God. Nou, dat wil ik nou eerst even tegen u zeggen. Dat u de tekst, Romeinen 8, is wel een beetje een moeilijke tekst natuurlijk. Ook als dominee moet je daar keer op keer naar lezen. Keer op keer over nadenken. En nog een commentaar erbij lezen. En dan langzaam en zeker gaat die tekst dan als het ware open. En gaat u een beetje landen in de praktijk van ons leven. En wat ik daar nou de komende week mee kan. En wat ik daar de komende week mee doe. Begrijpt u dat, dat als hier nou staat dat de Heer zelf zegt. Uw sterfelijke lichaam levend maken. Dat dat dan wel eens wat bemoedigt. En dat je dan wel eens met een wat ander gezicht over de begraafplaats aan de Leusderweg of aan de Dode Weg loopt. En je toch zegt. Nou, wat God zegt, dat gaat gebeuren. Maar wij zeggen, dat komt misschien niet altijd uit wat de mensen zeggen en wat de grote van deze wereld zeggen. God zegt, dat gebeurt. Dus, volhouden maar. Want het staat echt in de Bijbel. God is de waarmaker van zijn woord. Daar we nou eens, als het gaat, want dat is de kern van die teksten, dat die sterfelijke lichamen levend worden gemaakt. Door God de Vader. Dan zien we in onze tekst, de drie enige God. Hij, dat is God de Vader, zo zal Hij. We zien Christus, dat is God de Zoon. En we zien ook de geest, dat begint de tekst en de eindtekst. Dus de drie-enige God die zegt dit. Dat is alweer een extra onderstreping voor de waarheid van deze gedachte. De drie-enige God, de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die nog nooit gezegd is, zoek mij te vergeven. Die heeft dus vanmorgen een boodschap hier aan de Waterdaal voor zondige mens. Als je in de toekomst nadenkt, grafstenen gaan weer open. En die sterfelijke lichamen worden weer levend. En als we nog eens naar die tekst kijken, dan begint die tekst met de wortel van die troost. En indien de geest, de heilige geest, daar gaat hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief ook over, hè? Over de Pinkstergeest en over de heilige geest, wat de geest heeft gedaan en de geest is uitgestort en... Er staan mooie teksten in het hoofdstuk, hè, die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dan kunt u ook weer na, ben u nou een kind van God of niet, misschien vindt u dat een moeilijke vraag. Nou, die door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat staat gewoon in de Bijbel. We doen er altijd goed aan om de Bijbel voluit serieus te nemen. We doen er niet goed aan om onze belevingen serieus, voluit serieus te nemen. Want die kunnen echt wel afwijken van de Bijbel. We doen er ook niet goed aan om andere mensen altijd serieus te nemen. Maar we doen er wel goed aan om de Bijbel voor 100% serieus te nemen. Want het is Gods woord. En dan schrijft de Heer in dat woord, de drie-enige God dus. Hij zal die sterfelijke lichamen levend maken. En dan begint Paulus met de wortel. En dan staat er, indien de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. In u woont. Hij heeft zich uitgestort. Hij de geest weet bij de schepping op de wateren. Hij de geest heeft de Bijbel samengesteld en geschreven. Pauze, diezelfde geest die woont nou ook in u. Kijk, van nature leven we met een boze geest. Een hoogmoedige geest. Een arrogante geest. Met een, ja, nou ja, een geest die de dood werkt. Dat is wat we hebben meegebracht uit het verloren paradijs. En dan zegt Paulus hier tegen de gemeente Rome: indien de geest, degene die Jezus dood in u woont. Dat heeft hij hiervoor ook al gezegd in vers 9, kijk maar. Doch gij die de zijt niet in het vlees. Dat is die geest die we van nature hebben. Dat is die boze geest. Dat is dus dat we graag lelijk praten over een ander en goed over onszelf. En dat we het hier toch erg fijn hebben op de aarde. En dat we graag een hele grote bankrekening en heel fijn en aardig. En uiteindelijk, dat is de afgod ik, weet u wel? Dat is de vlees. Ik. Ik weet het beter, ik doe het zus, ik zie het zo, ik. En verder heb ik niks met te maken. Okay. Paulus noemt dat de geest van het vlees. Ik heb er ook wel vreselijk veel last van. Paulus had er ook last van, kunnen we hoofdstuk 7 lezen. Maar die macht van die geest van het vlees was gebroken. En toen was het de geest van God in hem komen wonen. Dat staat dus in vers 9. Maar die in de geest, daar de geest Gods in u woont, zo anders, daar immers bedoelt Paulus, overmits of anders of aangezien de geest Gods in u woont. Dat die geest woont dus in de geloof, in de gemeente Gods. Hoe zijn we aan die geest gekomen? Dat is een geschonken geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Handeling 2 werd die geest aan de discipelen geschonken. Dat kwam als een geweldige gedreven wind uit de hemel. Het is niet een geest die we van nature bezitten. Het is ook niet een geest waar we helemaal zelf de beschikking over hebben. Het is de geest van Gods woord. En Paulus stond te preken in Filippi. En toen ging het hart van Lydia door die geest open, opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En de Jezus van die geest zei: de wind blaast waarin hij wil, gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alles is met iedereen die uit die geest geboren is. Dus die geest die wordt geschonken en die verbindt zich aan de genademiddelen. Ja, zo werkt dat bij de geest. Het is dus woord en geest. Dat heeft een, dus het is niet zo dat we zeggen, nou we gaan de Bijbel lezen, dus komt die geest wel. Nee, dat hebben wij niet over te beschikken. Het is omgekeerd ook niet zo dat als we uit de kerk wegblijven, dat die geest wel werken wil in ons. Nee, dan werkt die dus niet. Want God die verbindt dat aan elkaar samen, weet u wel. God die verbindt die geest en dat woord aan elkaar. En dat moeten wij dus niet uit elkaar gaan halen en zeggen van, ja, dat kan ook wel zo en dat kan ook wel. Nee, dat kan dus niet. Natuurlijk, je kunt door ziekte of zo verhinderd zijn. En dat is gelukkig, dan mag je via de livestream meeluisteren. Doe dat dan ook. Maar vraag of de Heer die middelen wil zegenen. En dat dat woord ook gebruikt wordt. Net als bij Lydia. En net bij vele anderen in de Bijbel. Op de Pinksterdag, 3000 in één keer. Dus die geest die in u woont is geschonken. In de tweede plaats, dat is ook een krachtige geest. Een geschonken geest en een krachtige geest. Want, we lezen in vers 11, de geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Jezus uit de doden opgewekt heeft. Ja. Dat is indrukwekkend. En iemand die dood is. Een lichaam. Nou, die kunnen wij niet levend maken. De knapste doktoren en de knapste wetenschappers kunnen dat gewoon niet. Dat is onmogelijk. En dan komt die geest en die blaast daarover of die daalt neer. Opeens gaat iemand leven. Ja, maar dat is toch onvoorstelbaar. Ja, dat is een onvoorstelbare kracht. Die sterker dan alle atoomkrachten van deze wereld. Waar die geest komt, dat is die geest die dus ook de Heer Jezus opstelt, de doden, die dus ja, wonderen doet. Een enorme kracht die wij ons niet eens voor kunnen stellen. Zo komt die geest. Het is dus die geest. Gemeente, we denken als die geest wordt geschonken. Het is ook in het geestelijk leven. En die geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Zodat je dan gewoon rustig door kunt leven. Gemeente, dat, dan zit u zichzelf wat wijs te maken. Echt waar hoor. En dan grijpt die geest zo diep in. Hè? En met zo'n enorme kracht. Dat is, ja, de Bijbel zegt, er ontstaat er een bekering. Een nieuwe geboorte. Dat is natuurlijk maar, moet ik dan precies de tijd, nou dat hoeft niet. Want wie weet er nu precies wanneer die geboren is? Weet u dat nog, dat u geboren werd? Nee, dat weet u niet, hè? Nee. Toen u voor het eerst ademde, toen u eerst in de wieg lag en zo, dat weet u allemaal niet. Dus God had dan het natuurlijke verbergen, ja, dat is alles in het geest achteraf. Achteraf kunnen we dus zien dat er wissels om zijn gegaan in ons leven. Dat die geest van wedergeboorte is gaan werken. Nou, die levenmakende geest. Dus die hele dood op, die komt dan ook wonen in Gods kinderen. Dan maakt ze tot Gods kinderen. En dat is een onweerstaanbaar. En die kracht die blijft ook doorgaan. Hè? Die begint niet alleen, maar die zet ook voort. Dan zegt de Heer Jezus, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die brengt ook bij de Heer Jezus, want die zal van mij getuigen. Want u weet het, de Heer Jezus is de enige redder. Als we straks gaan sterven en voor God staan, dan moeten we gered worden van de zonde, van onszelf, van de duivelen, van de doden, van het ongeloof. We kunnen het allemaal zelf proberen, maar dat lukt niet. Het is maar één die je kan. Die ene heet Jezus. En de Heilige Geest brengt de zondaren bij de Heer Jezus. Dat is het allerliefste werk. Om de Heer Jezus als Salem, als enige redder voor te zijn. Kijk, daar is hij. Die geschonken geest, het is een krachtige geest en het is ook een inwonende geest. Want dat staat er ook in vers 11. Indien de geest, degene die Jezus de doden opgewekt heeft, in u woont. En in u woont, dat komen we dus ook in vers 9 al tegen, de geest Gods in u woont. U hebt allemaal hopelijk een Statenbijbel thuis met kanttekeningen. En dan staat er een kanttekening 29. En die gaan we eens even een stukje uit voorlezen voor u. Dus het gaat over die geest die in u woont. Dat staat er in de kanttekening. In u woont namelijk door zijn genadige werkingen. Dus hij woont door zijn genadige werkingen. En dan wordt er een paar dingen opgezond. Als daar zijn. 1. Verlichting des verstands. Versterking des geloofs. Verzekering van de zaligheid. Opwekking tot het gebed. Beweging tot geestelijke begeerten. Vertroosting in kruis en aanvechting. Enzovoort, enzovoorts. Want de mens, waar hij als een heer woont, daar heeft hij zijn gezag. En daar doet hij zijn gewone werk. Dus Het kanteken, hij zegt woont, dat betekent dat hij komt hier wonen, dan heeft hij gezag. En dan komt hij met al die dingen die ik zo even heb genoemd. Zullen we eens een paar dingen eruit lichten. In u woont, kanttekening 29, dat hij het verstand verlicht. Ja. Ons verstand is dus ons denkvermogen. Dat denken van ons, dat is gericht op de aardse dingen. En dat is ook vaak een beetje gericht op de duistere dingen. En dan komt Gods geest en die gaat dan schijnen en die gaat wonen. Gaat plotseling alles anders zien. Ik zal een paar dingen noemen die u anders over na gaat denken. Dan gaat u anders nadenken over de dood. Gemiddeld mens denkt een beetje over de dood. Als je jong bent, duurt het nog heel lang. En als je oud bent, dan ben ik nog gezond. En ik doe aan fitness en beweging. En ik probeer gezond te eten. Dus dat redt dat nog wel een poos. Ja. Totdat Gods geest begint te blazen en wonen. Dan zou u vandaag al kunnen sterven. En sterven los van Christus, dat is niet best. Dat wordt dan een ontzettende realiteit in uw leven. Weet u waar u ook anders over gaat denken? Verstand verlicht. Over de Bijbel bijvoorbeeld. De Bijbel. Moeilijk, dik boek, moeilijk boek. Moeilijk door moeilijk. Dat is toch makkelijker kunnen. Als die geest je stand verlicht, zegt hij. Ik begrijp het niet allemaal, maar het is wel Gods woord. En dan moet ik toch weer lezen, snap je? Verstand verlicht. De kerkgang. Ja, dat wordt ook weer zo'n punt. Dus ja, die hou ik wel van, die niet. En dat vind ik niet zo veel. Dat is natuurlijk mens. En in Korinthe had er ook al vreselijke last van. De ene is Paulus, de andere Peter, Paulus. En maar praten erop. En de duivel vindt dat best mens. Best. Ga gerust je gang. Tot het verstand wordt verlicht, hè. Het gaat niet meer om de mens, het gaat om dat woord. Het gaat om God. Wordt verstand verlicht en dan, ja, dan wordt er thuis buiten ook heel weinig. En tenslotte, ja, Gods volk, ja, en die wet. Moeilijk wordt overleefd, het is zo moeilijk allemaal. Als dat verstand wordt verlicht, er is geen gelukkiger volk op heel de wereld dan dat volk van God. Die er zorg voor je en als ze sterven gaan naar de hemel. En tenslotte nog iets. De Heer Jezus. We hebben natuurlijk allemaal gehoord van de Heer Jezus. Er wordt mee opgevoed, dat leren. Heel goed dat er mee opgevoed wordt, dat de enige redder is. Maar het verstand wordt verlicht, ja. Maar ik kan het er niet mee doen dat het een redder is. Het moet mijn redder worden. En daar ga je dan heel diep over nadenken. Door verstand, door Gods geest verlicht. Ben je nog zo verlicht verstand? Jongen, laten jullie dat nou. Ik noem zo maar een paar dingen. Er is maar één ding wat die geest doet. Dat is hij in ons woont. Dan gaat hij het verstand verlichten. En dan zit de kanttekening in de tweede plaats. Dan versterkt hij het geloof. Nou, daar zou ik ook weer een half uurtje over kunnen preken. En dan staat er in de derde plaats, dan geeft hij verzekering van de zaligheid. U voelt wel, gemeente, we kunnen zo nog uren verder. De vraag is, hebben wij nou die geschonken, krachtige, inwonende geest ook ontvangen? Want dat is de wortel. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat is ook de geest van het gebed. dat ook de geest van verootmoediging. En die geest leidt in al de waarheid. Nou, dat was de wortel. En nu gaan we verder naar de belofte. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 126 en daarvan het derde vers. 126, het derde vers gaan we samen zingen. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die zaadraad dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Ja, dan gaan we verder in de tekst en dat zal u ook wel opvallen, dat er tweemaal gesproken wordt in die tekst over de opwekking van de Heer Jezus uit de doden. En we zouden bijna geneigd zijn om te zeggen, nou Paulus, dat hoef je niet te herhalen, want dat weten we nou langzamerhand wel. Maar er valt wel een bedoeling mee, de Heilige Geest trouwens ook, want er staat dan eerst in het begin van de tekst, de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Dus de Heilige Geest heeft Jezus van Nazareth uit de doden opgewekt. En dan staat er in het tweede deel van dit, zo zal Hij, dus God de Vader, die Christus uit de doden opgewekt heeft. We zouden zeggen, is het daar wel even in de war? Wie is er nou opgewekt? Jezus of Christus? Of er staan twee zinnen, twee keer dus iets anders. Ja. En dan komen we bij een verborgenheid in de schrift, iets wat ons moet worden uitgelegd. Want Paulus zegt, kijk wat ik nu vertel, gemeente van Rome, dat heb ik niet zelf bedacht. Paulus zit daar niet zomaar in de gevangenis wat op te schrijven. Maar dat is een boodschap van de drie-enige God. En God, de Geest, heeft de Jezus opgewekt. En die is dezelfde als de Christus. En die is door zijn Vader opgewekt. Dus wat ik u nu ga zeggen. En wat u in uw opvoeding als heel vreemd hebt gehoord. En waar niemand om u heen in gelooft. Dat is wel een boodschap die ook niet van Paulus komt. Maar die komt van de drie-enige God. De God van de Bijbel, de schepper van de hemel en van de aarde. Wie wil u nu wat zeggen, dat u dat goed onthoudt? En wat wil die drie-enige God dan zeggen? Dat hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken zal door zijn geest die in u woont. Paulus komt nog even terug op die wortel, hè, die geest die in u woont. Maar dat die drie enige God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, sterven, gestorven mensen weer levend zal maken. Nou, daar hebben ze Paulus in het Romeinse Rijk om uitgelachen, gemeente. Niet te geloven dat iemand zulke dwaasheden kon verkondigen. Die man is compleet gek. Zo vers is dat gezegd, brengt u tot razernij. En gemeente, het is vandaag echt niet anders. Maar dit is wel de troost van de gemeente. Hè? Dat onze doden, de gelovigen, op het graf staan. En dat doet pijn hoor, dat kan ik u verzekeren. Je ziet heel de Bijbel door, de Heer Jezus bij het graf van Lazarus geweend. De dood. Zie je scheiding van zijn lichaam, dat is door de zonde in de wereld gekomen. En laat niemand nou zeggen van, och dat is heel fijn, dat ze zijn gekomen in de hemel enzovoort. Dat is allemaal waar. Maar het is wel heel pijnlijk. Dus laten we dat eerst even heel duidelijk zeggen. Dat is geliefde sterren waar we van hebben gehouden, waar we mee om hebben gaan, waar we mee hebben gesproken, waar we het leven hebben gedeeld. Dat doet ontzettend veel pijn. En dan zegt de drie-enige God, bij monden van de apostel Paulus, tegen de mensen in Rome en ook vandaag, hij zal die sterfelijke lichamen weer levend maken. Goed. Nou, dat staat er dan. Nou, wat betekent dat nu? Laat ik u in eerste plaats zeggen, dat die levend, dat ziel en lichaam weer bij elkaar worden geroepen. En dat mensen die geleefd hebben weer zullen opstaan, opgewekt worden. Dat is al realiteit geworden. We praten niet over dingen waarvan we zeggen, nou ja, we zullen wel zien hoe het gaat. Nee, nee. God heeft het al laten zien hoe hij dat zal doen. En dat heeft hij laten zien toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Er is niemand bij. Maar dit is daarna wel verschillende keren verschenen. Aan de discipelen, aan Maria Magdalena, aan de vrouwen. Hij heeft zijn handen laten zien, heeft met hen gesproken. De opstanding van de Heer Jezus, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dat is het grote grondslag van ons heil. Als de Heer Jezus niet is opgezet, dan kunnen we net zo goed naar huis gaan. Dus de Heer Jezus is opgezet. Toen heeft God laten zien, kijk, dat ga ik nog doen. Zo ga ik dode mensen weer opwekken. En als we dan in de Bijbel eens wat lezen, dan zien we bijvoorbeeld dat de Heer na zijn opstanding een opstandingslichaam, een verheerlijk lichaam heeft. En voordat hij zei, dat de discipelen zei, ik krijg dat heerlijke leven, jullie krijgen het ook. Jullie krijgen het ook. Ik leef en jullie zullen leven, dat beloof ik jullie. En als we dan de Heer zien na zijn opstanding, je kunt erover lezen, Matthäus evangelie, Lucas evangelie, Marcus evangelie, Johannes evangelie, dan zien we bijvoorbeeld dat de Heer alle macht heeft in hemel en op aarde. De discipelen zaten in Jeruzalem achter gesloten deuren. Bang. En toen kwam de Heer daarna en toen ging die deur vanzelf open. De deur ging zo open. Hoefde niks te zeggen, ging open. Hij was er. En de discipelen waren de hele nacht aan het vissen en hadden niks gevangen. Toen stond de Heer, is het net vol. Is het net vol. En de Heer Jezus is dus nog 40 dagen bij zijn en ook alweer gesproken. Ik heb er over nadenken, zodat we straks weer van de mensen kunnen spreken. Dat de Heer Jezus heeft gesproken. Zijn handen laten zien. Thomas mocht het zelf even voelen. En nou zegt Paulus, we zullen hem zien gelijk hij is. Dus het feit dat die dode mensen weer opstaan. En al onze pijn en verdriet. Maar veel denken, oh nee, Jezus is weer opgestaan. Hij is de eersteling, zegt Paulus, hij is de eerste. Van degenen die ontslapen zijn, want de dood heerst niet meer over hem. Dus dat is het eerste. Het is in de Jezus al werkelijkheid geworden. In de tweede plaats worden alle oprecht gelovigen dan ook deelachtig. Hier op aarde weten we dat we sterven moeten. De bezoldiging, de zonde is de dood. Sterven betekent de scheiding van ziel en lichaam. Maar hier belooft God, de drie enige God, dat wat voor ons nu zoveel pijn doet, dat hij dat weer gaat herstellen. En dat ziel en lichaam weer bij elkaar worden gevoegd. En dat dus de gelovigen weer zullen opstaan tot het gelukzalige leven. De ziel begint dat onmiddellijk bij het sterven en straks na de wederkomst zullen de gelovigen dus met ziel en lichaam de Heer groot maken. En krijgen ze net zo'n lichaam als de Heer Jezus dat ontving bij zijn opstanding. Gemeente, wat is dat een ontzaglijke grote boodschap. In deze arme, hopeloze wereld. Wat moet dat ons ook, als we nadenken over ons persoonlijk leven, wat ook gaande maken. Dat er een moment komt dat de Jezus zal verschijnen op de wolken van de hemel. Al die graven gaan openen. En dan vestigt hij de tekst ons eerst aandacht met flink op de gelovigen. De oprechte kinderen Gods. Dan zullen ze er allemaal staan, één voor één. Mannen en vrouwen en jongeren en ouderen. Uit allerlei toon, talen, naties. Een schare, zegt de Bijbel, die niemand tellen kan. Kunt u lezen in de Openbaring. En dat is dan allemaal door de Heer Jezus verdiend. Dat is het loon op zijn arbeid. Want God is de grote bezitter. En in Hebreeën 16 kunt u lezen dat Gods kinderen zijn erfgenamen en ze erven mee met de Heer Jezus. Dat staat in vers 17. Dus er komt een tijdstip dat de dood er niet meer is en de dood was niet meer. De gemeente, dat is ook een, en dat is een derde plaats, dus A, het is al realiteit voor de opstanding van Christus, B, het wordt realiteit voor alle geloven, dat is een ondrukwekkende realiteit. En tenslotte, het geeft ook door het geloof vanzelf hoop. Dat valt natuurlijk niet mee, hè, als je in een wereld leeft van de zonde, van de dood, van het gemis, van pijn, van verdriet. We hebben allemaal de neiging om het bij de pakken neer te gaan zitten. En moedeloos te worden. En zelfs te gaan mopperen. Ja, dan had Paulus last van, dan had Peter last van, dan hebben we die eens met de Heer en dan. En dat is dan het ene wat er overblijft. Dat is het ene wat ons moed kan geven. Dan zegt u misschien, nou, dat ik eens een fijn gesprek heb. En dat mag hoor, dat is prima. Dan weet ik dat nog veel beter is. En dat hou je ook alleen maar over Gods belofte. Die geeft ook moed voor de toekomst. Hoop. Het is hier het land der rusten niet. En dan kom ik terug bij Abraham. Man had druk met zijn bedrijf natuurlijk. Had veel schapen, had ook een enorm bezit en zo. En dan staat er zo mooi in de Bijbel. Dat Abraham was niet een groot grondbezitter of een grote veeboer of zo. Dat was hij wel, maar dat was niet het belangrijkste in zijn leven. Hij was op zoek naar de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Heb u dat nou ook wel eens? Dat je gaat verlangen naar die stad die fundamenten heeft en niet meer gezondigd wordt. Waar de dood niet meer zal zijn, terwijl God zal zijn alles en in allen. En we alle raadsels zijn opgelost. En we mogen eindigen in de eeuwige lofzang van de drie enige God. Gemeente, dat is de hoop. Blij vooruit zich dat bestreeuwt. Ik zal ontwaard uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd. Met uw God en met de schrift. Als je de delen de schrift overleest, ik kan er soms alleen maar van staan. Dat zegt apostel Paulus niet in de Bijbel, of tenminste, ik heb het niet gelezen, ik wil graag dood of zo, dat zegt Paulus niet. Maar hij zegt wel, ik wil graag bij de Heer zijn. Want dat is zeer verre het beste. Want dat is de inhoud van de belofte. Ja, en nu tenslotte mijn derde gedachte. Want de tekst die begint met en, indien. Dat is het woordje indien in het Grieks. Het is niet altijd hetzelfde zoals je dat moet uitleggen. Meestal wordt ermee bedoeld aangezien of gelet op. Aangezien Christus in u woont. Maar toch, zit er voor mijn besef toch een ernst in deze tekst ook. Want dit gaat natuurlijk over de belofte voor de gelovigen. En denk erom, de belofte zijn voor de kerk. Voor de levende kerk. En als we nou niet bij die levende kerk behoren, dan komt er dus wel een opstanding. Maar niet tot geluk, maar tot rampzaligheid. En daar moet ik natuurlijk voor waarschuwen. Want genadetijd die krijgen, wordt het begin bij onze geboorte. Het einde bij ons sterven. En die genadetijd zegt de Heer, zoek mij en leef. En laat de Heer zijn boodschap klinken. En het is God aangenaam als de mensen die hij roept, ook bij hem komen. Dat is de evangelie. En als die Heilige Geest nog niet in ons woont, dan hebben we hier gehoord wat het betekent als die wel in ons woont. En in de Bijbel hebben we de goede dingen ook altijd een keerzijde. En de keerzijde is dat er dan een verkeerde geest in ons woont. Een duivelse geest. En die sleept ons mee naar een eeuwig verderf. En daarom moet een predikant ook de hoorders waarschuwen voor een eeuwig verderf. Hoeveel waarschuwen? Voor waarschuwen door voor het ongeloof, voor de zonde. Ja, want dat sleept ons naar de ondergang. Het leven van de rijke man in de gelijkenis. Levende alle dagen vrolijk en prachtig. Weet u wat de Heer dan in de eeuwigheid tegen die man zegt? Ja jongen, jij hebt het goed al in deze wereld ontvangen. En Lazarus werd veracht. Dus wat praat je nou? Je hebt alleen maar geleefd voor het aardse. Dus je hebt je portie gehad, man. Zo staat er letterlijk bijna in de Bijbel, hè? En als u uw portie hier op de aarde krijgt, dan is het misschien voor uzelf wel fijn, gedeelte, dan vindt u het mooi, dan vindt u het prachtig. En, maar denk erom, het is alleen maar hier, hè? Zoek dan de Heer. Smeek of die geest in u woont. En rust niet, gemeente, voordat u dat ook weten mag. En zeg, ja, maar hoe weet ik dat? Lees Romeinen 8. Buig alsjeblieft uw knieën, heren. U dat alsjeblieft ook in mij komen wonen. En als die geest binnenkomt, dan blaast hij alles van u eruit. Zo gaat dat. En dan wordt alles anders in de verstand, verlicht enzovoorts. En aan de andere kant, en indien als dat nou echt zo is, hè, die geest in u woont, misschien altijd even kracht, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder, althans met zijn troostvolle werkzaamheden, dat is een beetje afhankelijk van de oefening van het geloof. Als die geest dan wat bemoedigt, wat ondersteunt vanuit het woord. Hè? Dus niet zomaar dat we een prettig gevoel krijgen, maar vanuit het woord. Gemeente, dan is het die geest niet alleen die dit zegt, maar ook God die het doet. Ja? En dan moest ik van de week denken aan vader Jacob. Veel vangen in dit leven. En hoe meer die van de Heer kreeg, des te beroerder kwam het eraan voor te staan in zijn leven. Ja. Gek is dat, hè? Want nou heeft Jacob bijvoorbeeld niet al de Heer aangezicht. En toen raakte die man nog even zijn heup aan. Het is niet fijn hoor, als je heup ontwricht wordt. En toen kon Jacob verder zijn hele leven, ja, met zijn trekbeen zouden we zeggen, lopen. Is dat nou de Heer? Ja, dat is nou de Heer. Er zijn ook nog een paar andere voorbeelden kunnen noemen uit de Bijbel. Paulus bijvoorbeeld. En Petrus trouwens, de discipelen zijn alle die op één na vermoord, hè, geëxecuteerd. Dus het verhaaltje dat als je gelooft dat het alleen maar fijn en zo, nou, dat kunt u gewoon, hup, weggooien, want dat klopt helemaal niet met de Bijbel. Dat is volslagen dwaasheid. Integendeel, de Heer leert zijn kinderen te strijden. En zolang ze in deze wereld zijn, strijden ze de goede strijd des geloofs. Maar in alle bitterheid, in alle moeite, als er één ding staat, zal ik het zeggen. En niet doen, zal ik het spreken en niet bestendig maken. Nee. God beloofd heeft, zal hij ook vervullen. Tot eer van zijn naam en tot heil van al zijn kinderen. En tot zaligheid van hun volk. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 130 en daarvan het laatste vers. Hoop tot de Heer, gij vromen Israël in nood en zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot en wat daar verder volgt. namens de kerkraad delen we u mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor de Diaconiekerk en Schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de Emerituskas, Kerk en Schulddelging. De Heere zegenen u en uw gaven. De eerste huwelijksafkondiging van Hermanus Jacob Kroon en Ardina Charlotte Huizer. Kerkenbevestiging zal plaatsvinden op 10 mei. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.